kerkraad maakt u het volgende bekend. In Onderdraai zijn opgenomen Kees Tuij en Rieneke van der Marel. Hun huwelijk zal vrijdag 10 mei worden bevestigd in de Hervormde Kerk van Dussen. Deze dienst begint om 3:00. Zaterdag zal de jaarlijkse verkoopdag gehouden worden bij de firma Bunk aan de Koopliedenweg. Dit zo de Heer wil en we leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 27 en daarvan het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil, voor wien zal ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood, mijn levenskracht. Ik heb niet vervaard te wezen en wat er verder volgt in het eerste van 27. Onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij van uw paan niet moog keren. Daarna lezen wij uit Gods heilig woord Johannes 20, vers 24 tot en met 29. En Hebreeën 11, vers 1 tot en met 10. We luisteren naar de wet, we zingen 67 van 119. En daarna Johannes 20 vers 24 tot 29 en Hebreeën 11, vers 1 tot en met 10.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan de vierde lid, degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizendengenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heer uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Hij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide hen tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steekt in het teken der nagelen, en steekt mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas was met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide: Vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tot hem, mijn Heer en mijn God. Jezus zei tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Dan gaan we verder bij Hebreeën 11, vers 1 tot 10. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de oude getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn. Door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was als een God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog dat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zien zou. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner degene die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welk ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam de rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou, en hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. En door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren, dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, dat een kunstenaar en bouwmeester God is.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in Johannes 20, vers 29. De laatste dus van de korte serie over Thomas. En Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Tot zover onze tekst. Naast de bekenden willen wij bidden en danken voor de familie Kleinjan Molenaar. Joop en Pita zijn dat, die zijn 50 jaar getrouwd. En in het gezin van Arwin en Gerielle Ruysenbaan is gisteren een gezonde dochter geboren. Ze heet Elina. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed om zijn zegen af te smeken. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht, om ons voor u te verootmoedigen, omdat u zo goed bent. En dat voor mensen die dat niet verdiend hebben, die tegen u gezondigd hebben. En dat gij de deuren van uw huis weer geopend hebt en dat u ons onder uw woord hebt gebracht. En we hebben samen reeds een gebed uitgezongen, maak in uw woord mijn gang en treden vast. En wij bidden u, geef toch dat we dat in oprechtheid hebben mogen doen. En als we dat niet hebben gedaan uit oprechtheid, dat wij dat alsnog geschonken krijgen. Heere, dat wij in alles toch oprecht gemaakt mogen worden voor uw aangezicht. En juist onder de bediening van het woord en tijdens de bediening van het woord, want ook uw knechten begeren niet anders dan het te doen als in oprechtheid, zoals de apostel Paulus ook getuigt wanneer hij spreekt van die goede geur van Christus. Als voor uw aangezicht, zonder enige bijbedoeling, met maar één doel, Heere, opdat zondaren tot bekering zouden komen en uw volk en kinderen zich zouden verblijden in uw bedehuis. En wij bidden u daarom ook of gij beslag wil leggen met uw woord, want het is toch uw woord. En het is toch de gewone gezonde gang om door dat woord verwekt te worden tot waarachtige bekering en tot zaligmakend geloof. Want dat staat in de Bijbel dat het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is uit het gepredikte woord van God. En hoe zouden ze kunnen prediken indien zij van uwentwege niet gezonden zijn? En Heere, wij bidden u daarom om de zalving van de Heilige Geest, die gij beloofd hebt aan al uw knechten. Er staat in Gods woord, hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. En geef dat we daarom ook in overgave aan u vandaag uw woord mogen verkondigen. Maar ook bij het luisteren, dat wij zo ook in de kerk mogen zitten. U weet hoe wij ons voorbereid hebben op deze dienst. De een misschien helemaal niet en in allerhaast naar de kerk gegaan om hier te zitten als een goede gewoonte. Maar dat staat u niet in de weg, Heere, want het genadewoord komt onvoorwaardelijk naar een ieder tot ons. En daarom zal het ook voor hem of haar van betekenis kunnen zijn als gij onwederstandelijk werkt. Maar ook degene die zich wel voorbereid hebben, die de knieën gebogen hebben en gesmeekt hebben om onderwijs. Die gesmeekt hebben of er een woordje voor hen bij mag zijn. We bidden u of gij hen dat, of gij hen niet wil beschamen. Dat zij dan ook verder geleid mogen worden. In de kennis van zichzelf. In de kennis van u. Maar ook in de kennis van de middelaar. Want dat hebben we alle drie nodig, Heere. En geef toch dat we die drie lessen begeren. En dat we daar ook in verdiept mogen worden. Dat uw volk en kinderen, hoe langer hoe meer, zichzelf gaan leren kennen. Zoals het woord het ook zegt, ik zal mij doen overblijven. Een arm en ellendig volk. Maar ook dat andere. Maar die zullen op de naam des Heren betrouwen. Dat ze ook hoe langer hoe meer verdiept mogen worden in de kennis aangaande God in Christus. Want uw Heilige Geest is gekomen niet alleen om te overtuigen, maar die is ook gekomen om u te verheerlijken. Opdat de schoonheid van de Heere Jezus hoe langer hoe meer gezien mag worden. En daarom wilt gij uw knecht ook daartoe verwaardigen, om hem dan ook in zijn schoonheid uit te mogen stallen. Als een gewillige zaligmaker die arme zondaren ontvangt. Zoals ook van u gezegd is, Heere Jezus. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. O, raak ons dan allen aan met uw genade. In het bijzonder ook onze kinderen en onze kleinkinderen. Opdat ze u de Heere vroeg zouden gaan zoeken. In het bijzonder bidden we u dat voor Noah. U weet ook hoe ze daarmee bezig is. En wij bidden u of gij uw Heilige Geest aan haar wil geven. In haar jonge hart. Zodat ze u de Heere mag leren kennen op een kinderlijke wijze. En Heere, sterk ze ook. Ook wanneer ze deze week voor controle een gesprek zullen hebben. O, geef toch dat we ons mogen verblijden in uw daden. O, we smeken het u of gij toch genezing wil schenken. En Heere, dan bid ik u ook voor Esther. We zijn blij dat het wat rustiger is bij Esther. En Heere, wilt u geven dat het ook zo mag blijven. En dat de therapie ook gezegend mag worden. En dat er wat stabiliteit mag komen in haar leven. Maar bovenal wilt u haar toch vasthouden naar uw trouwverbond. O, we smeken van u of gij ook in haar jonge hart wilt wonen en werken. Zo is er ook blijdschap in de gemeente. Onze broeder en zuster Klein Jan Molenaar mochten samen met hun kinderen en hun kleinkinderen en achterkleinkinderen gedenken dat gij ze 50 jaar aan elkaar verbonden hebt. Wat een groot wonder. Hartelijk dank daarvoor dat ze dat samen in betrekkelijk goede gezondheid mogen beleven. En Heere, wilt u ze eronder verootmoedigen, opdat zij onder deze weldaad zondaar mogen worden voor u. Omdat zij ook van zichzelf het ware dankoffer niet kunnen brengen. Maar dat zij leren dat Christus niet alleen gegeven is tot een zoenoffer, maar ook tot een dankoffer. Zou u ze dat willen leren? En Heere, spaar en draag ze nog de komende tijd voor en met elkaar, samen met hun kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen, en woon en werk nog in het nageslacht. Zo is er ook blijdschap in het gezin van Arwin en Gerielle. We danken u ervoor dat ze uit uw goede hand een dochter mochten ontvangen en dat u het alles wel hebt gemaakt. U die leven spaarde en leven gaf. En wij dragen ze aan u op. Of gij uw vleugelen over dit gezin wilt uitstrekken en hem wilt bekwaam maken om hun kind op te voeden in de vreze des Heren. En Heere, zo bidden we u voor allen die bijzondere zorgen en noden hebben, die psychisch zwak zijn, die bedroefd zijn van hart vanwege rouw en verdriet. En degene die met een gemis lopen, u weet alle dingen, o Heere. Heere, geef toch dat al deze dingen, die doornen en distelen ons brengen bij de oorzaak, dat wij gevallen Adams kinderen zijn, maar ook bij hem die gevallen Adams kinderen wilt oprichten uit het slijk van de zonde, en dat uit enkel genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 68 en daarvan de versen 2 en vers 10. Maar het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd. En het tiende vers: gelooft zij God, met diepst ontzag hij overlaat ons. Dag aan dag met zijn gunst bewijzen, die God is onze zaligheid. Het tweede en het tiende van Psalm 68 en de Heere zegenen u en uw gaven. En zingen wij straks na het amen van de prediking het zevende vers van Psalm 27, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer, God, vrucht de schaar op moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed, zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Het zevende vers van Psalm 27 na het amen van de prediking. Gemeente, jongens en meisjes. Eerst zien en dan geloven. Hé? Hey. Zalig zijn zij die niet gezien hebben en nochtans geloven. Is dat dan verkeerd, dominee, als ik vraag eerst zien en dan geloven? Was dat verkeerd van Thomas? Die vraag hopen we straks antwoord te geven. En toch gaat het wel een stap verder als de Heer Jezus zegt: zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en nochtans geloofd zullen hebben. Thomas die krijgt dus onderwijs in wat is nu eigenlijk geloven. En dat is belangrijk, gemeente. Geloven, dat is een gave van God. En is onmisbaar. De Heilige Schrift zegt heel duidelijk in Hebreeën 11 vers 9. Zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Dus je kunt niet zonder geloof. Onze kanttekeningen schrijven dan: de reden is omdat niemand buiten Christus Goden behagen kan. Want door het geloof wordt een zondaar verenigd met Christus. En direct volgt daar dan ook: want die tot God komt moet geloven dat Hij is. Dat Hij bestaat. En dat Hij een beloner is dergenen die Hem zoeken. Dat wil niet zeggen dat geloven een soort werk is van mij. Geloven is juist een instrument, een lege hand waarmee wij de gave Gods ontvangen. Wilhelmus van Brakel die schrijft in zijn redelijke godsdienst dat het geloof, dat is de ziel van het christendom. Wie daarin dwaalt, zegt hij, die dwaalt tot zijn verderf. Daarom is het heel belangrijk, catechisanten, om die definitie uit je hoofd te kennen van zondag 7. Wat is een waar geloof? Brakel noemt 3 onbedriegelijke kenmerken van het ware geloof. Die kun je makkelijk onthouden. Dat is allereerst de droefheid over onze zonden. Ten tweede het geloof in God en in Christus. En ten derde een heilige en godzalige levenswandel. Dus de droefheid naar God over onze zonden, het geloof in God en Christus en een heilige godzalige levenswandel. Thomas krijgt in zijn bijzondere omstandigheden dieper onderwijs en inzicht in het karakter van het geloof. Als de Heere Jezus reageert op zijn geloofsbelijdenis. Hij heeft die geloofsbelijdenis immers uitgesproken: mijn Heere en mijn God. En daar willen we dan naar luisteren, gemeente. Jezus' reactie op Thomas' geloofsbelijdenis. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten. Allereerst bij een bevestigde Thomas. Thomas wordt namelijk in de uitspraak in vers 29 bevestigd in zijn geloof. Maar ook ten tweede een onderwezen Thomas. Want de Heer Jezus gaat een stapje verder met Thomas. Als hij zegt: zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Dus Jezus' reactie op Thomas' belijdenis, een bevestigde Thomas en een onderwezen Thomas. Ja, gemeente, als Thomas die belijdenis heeft afgelegd, als de schellen van zijn ogen afvallen en hij mag met geloofsogen zien wie er voor hem staat en hij uitgeroepen heeft, mijn Heere en mijn God, dan gaat de Heer Jezus daarop reageren. Wat zal de Heer Jezus daarvan vinden? Nu Thomas opnieuw weer in zijn leven tot een doorbraak gekomen is en diepere inzicht heeft gekregen in de gang van de borg. En dat hij zo reageert, want de Heer Jezus had hem uitgelokt, niet waar, om hem aan te raken. Dat hebben we vorige week ook gezien. Wat gaat de Heer Jezus dan doen? Gaat de Heer Jezus dat afkeuren? Beslist niet, gemeente. Als de Heer Jezus hier zegt, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Dat moeten we niet direct negatief interpreteren. Maar in de eerste plaats moeten we dat positief beoordelen. Als de Heer Jezus dat zo zegt. Want hij zegt dit als de alwetende. Wat doet hij namelijk? Hij zet het stempel op zijn geloof. Hij zegt dat zijn geloof echt is. Omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Echt zaligmakend geloofd. Wat is dat een belangrijke zaak, gemeente? Als de hemel zelf zijn stempel zet op het geestelijke leven. Het geestelijke leven dat de Heilige Geest gewerkt heeft. Dat is een worsteling van een oprechte van hart. Die worstelt met de vraag, ben ik begonnen of is God begonnen? En dat kan ook weer opnieuw plaatsvinden wanneer de ziel in een verlatenheid zich bevindt. Of in een zware aanvechting. Is dat ook voor u belangrijk? Die worstelt met deze zaak. Niet dat een dominee het stempel erop zet of een ouderling, maar dat de Heere zelf daar het stempel op zet. Kijk, gemeente, de naam Christen, de geestelijke toneelspeler, die geeft zichzelf het stempel van de goedkeuring van zijn geloof. En die laat dat ook door niemand afpakken. En als iemand een poging doet om dat eens te toetsen, dan moet u maar eens opletten, dan wordt hij kwaad. En dan deugt die dominee niet en dan deugt die ouderling niet. Typisch het kenmerk van de reactie van een naamchristengemeente. Maar de oprechte van hart die wacht op dat stempel van God. En dat ontvangt Thomas hier. Jezus zeide, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. En daarmee geeft de Heer Jezus aan dat Thomas' geloof dus echt is. En misschien zegt u wel, ja dominee, zou hij niet puur bedoeld hebben, hebt gij geloofd in de opstanding van mij? Jazeker, in het heilsfeit. Maar wat wilt u daar dan mee zeggen? Wilt u het daarmee vermageren? Want de heilsfeiten zijn de fundamenten van het geloof. Niet wat ik zelf voel en heb, niet onbelangrijk trouwens, maar wat hij gedaan heeft en wie hij is. Ja, maar dat doet het historisch geloof toch ook? Ik kan er toch van uitgaan dat iedereen zoals we hier zitten, allemaal geloven dat de Heer Jezus echt opgestaan is. En dat dat een feit is. Bedoelt de Heer Jezus dat? Nee, gemeente. Nee. Hij bedoelt dit. En dat is het kenmerk van het geloof. Thomas, dat je je aan mij hebt toevertrouwd. Dat is het wezen des geloofs. Waardoor je mij mocht mijnen. Mijn Heer en mijn God. Dat is het geloof dat je zal zalig maken. Dat heeft hij mogen belijden. Kijk, en dat is het onderscheid tussen het historisch, het verstandsgeloof. Die doet dat niet, die blijft op afstand. Maar het ware geloof, dat neemt de toevlucht tot hem. En klampt zich vast aan hem. Als de van God geschonken zaligmaker. En dat heeft Thomas mogen beoefenen. Hij is tot geestelijk inzicht gekomen in die naam Heere. Daar heb ik vorige week iets over gezegd, nietwaar? In die naam Heere zit zowel de naam Adonai als Jehovah. Heerser en verbondsgod. Dat heeft Thomas mogen zien. Thomas heeft mogen zien wat onze catechismus zegt over die naam Heere. Dat hij mij gekocht heeft. Niet met zilver of goud, maar met zijn dierbaar bloed. Daar heeft hij zekerheid in mogen ontvangen, gemeente. Maar ook mijn God. Wat een mens van nature echt niet in Jezus ziet. Wat juist vijandschap oproept. Maar Thomas heeft het mogen zien. En niet alleen mogen zien, hij heeft het ook mogen omhelzen. Het is waar geworden wat die adventsbelofte zegt uit Jesaja 25 vers 9. Zie, deze is onze God. En wij hebben hem verwacht. En hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Kijk, en dat bevestigt hier de Heere Jezus in het leven van Thomas. Dat Thomas met hem verenigd is. Want dat is het wonder, geliefde. Christus verenigt zich met de zondaar. In het uur van de wedergeboorte. Van Gods kant gezien. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar tegelijkertijd, dan in de wedergeboorte, wordt die gave van het geloof geschonken. Waardoor hij ook verenigd wordt met die ware wijnstok. Om dan voortaan uit hem te gaan leven en bediend te worden. Kijk, en door de oefeningen des geloofs leert hij dat in zijn leven. En dat is in Thomas' leven gebeurd, gemeente, op de school van de Heilige Geest. En nu gaat de Heer Jezus door deze uitspraak dat geloof versterken en bevestigen. Daar hebben de oprechten van hart behoefte aan, gemeente. Is dat wel eens in uw leven gebeurd? Dat de Heer het stempel van de echtheid van het ware geloof in uw leven zo duidelijk sprak, kindersheren in ons midden. Blik daar eens op terug. Weet u het nog? Zoals Paulus dat bijvoorbeeld tegen de Filippenzen zegt. Hij die in u een goed werk begonnen is, zal dat voleinden tot op de dag van Christus. Dat zei Paulus niet zomaar om hen haastig de handen op te leggen. Dan moet je die brief maar eens lezen in de Filippenzen. Die Filippenzen die hadden het moeilijk, die hadden het zwaar. Die werden betwist. En daarom bemoedigt Paulus ze. En nog een prachtig voorbeeld is 2 Timotheus 1 vers 5. Paulus die schrijft daar aan zijn vreesachtige geestelijke zoon Timotheus. En waar kan de vrees toch veel teweeg brengen in een ziel? Aan twijfel. Wat schrijft hij dan in 2 Timotheus 1? Ik zoek het even op. Dan herinnert hij aan zijn opvoeding, gemeente. En dan staat er: als ik in mijn gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Door de aandrijving van de Heilige Geest mag Paulus dat tegen die vreesachtige Timotheus zeggen. En wat moet dat een bemoediging zijn voor Timotheus en voor een aangevochten en bestreden ziel. Maar Gods kinderen hebben vaak zo te twijfelen, te kampen met de twijfel en met de aanvechting. Zou het wel echt zijn? Zou de Heere wel begonnen zijn in mijn leven? En als dat dan zo gezegd wordt, dat het ongeveinsde geloof in mij gewerkt is. Paulus geeft een duidelijk kenmerk, gemeente, in Romeinen 8 vers 16. Daar zegt hij: deze geest getuigt met onze geest, met een kleine letter, dat we kinderen God zijn. En hij zegt: onze kanttekeningen, namelijk door de kenmerken van het kindschap Gods af te drukken in ons hart en leven. En zo getuigt hij met onze geest. Denk aan de kenmerken zoals we die in het boek der Psalmen tegenkomen. Maar kijken we daar dikwijls ook niet Gods kinderen in hun hart, niet waar? En dan zeggen onze kanttekeningen er zo prachtig bij: en dat meest in de tijden van hun zwaarste beproeving en aanvechting. En daar weten Gods kinderen van. Want dan worden ze namelijk in de smeltkroes geworpen en gelouterd. En dan roepen ze het bij tijden wel eens uit: ik zal nog door de hand van Saul omkomen. Maar dat ze juist door die smeltkroes gelouter worden. En dat ze tot hun blijdschap mogen zien dat de Heere nou juist zijn stempel erop zet. Dat het nou een waar werk van God is wat hij in hen begonnen is, gemeente. Ja, maar dominee, dan wil ik toch u even onderbreken. Want de Heere Jezus zegt dan per slotverrekening: wel omdat gij mij gezien hebt. En dat klinkt toch ook wel als een correctie. Nou, het is terecht dat u mij onderbreekt, gemeente. Maar dan wil ik toch nog weer eventjes met u in discussie gaan. Want wat is een heel belangrijk woordje in omdat gij mij gezien hebt? Dat is mij. Omdat gij mij gezien hebt, Thomas, hebt gij geloofd. En daar zit op zichzelf genomen niets verkeerds in, gemeente. Want daar gaat het om. Want hij is immers het voorwerp des geloofs. De Heer Jezus heeft dat trouwens zelf ook gezegd tijdens zijn omwandeling, daar kom ik straks wel op terug. Want wat zag hij dan in hem? Mijn Heer en mijn God. En dat ziet een mens van nature niet. En toch hebt u wel gelijk als u zegt: er ligt een lichte correctie in. Dat is zo. Want Thomas die moet niet vergeten dat hij gedwaald heeft in het ongeloof. En dat hij per se de tekenen wilde aanraken. En nou had die aanraking, zo hebben wij vorige week gezien, echt een functie. Namelijk vanuit de heilshistorie, omdat hij ook een discipel was die ook echt moest geloven dat hij lichamelijk was opgestaan uit de doden. Maar Thomas die moet hier gaan leren in zijn leven dat Pasen, dat is niet het feest van de terugval, maar het feest van de voortgang. Kijk, en daarom is het wel terecht
dat er wel enige correctie hierin doorklinkt. Maar wel een hele lieve. Zoals ook Maria Magdalena kreeg te horen. Toen ze hem wilde aanraken, raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Met andere woorden, Maria, het gaat verder. Maria, houdt mij niet vast. Maria, zo kan ik hier niet blijven. Ik ben op doorreis. Kijk, en dat moet Thomas hier ook in opluisteren, gemeente, omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd. Thomas, het gaat er niet om dat je weer terugvalt in het oude leven van vroeger, waarin we zo aangenaam met elkaar rondwandelden op de aarde. En dat je zomaar rechtstreeks met mij kon spreken. Dat je de wonderen zag. Dat je mijn nabijheid letterlijk ook voelde. Dat ik direct zo bij je was. Nee, Thomas. Dat gevoelsleven, dat is wel kostelijk en aangenaam. Maar het zal dieper moeten. Het zal verder moeten. Het gaat erom dat je inzicht gaat krijgen wat het is om door het geloof te leven. Calvijn die zegt, want het geloof kan niet alleen door uiterlijke ervaringen ontstaan. Niet alleen, zegt hij, niet alleen. Maar vooral haar oorsprong vinden in het woord. Kijk, en dat is de voortgang van Pasen, gemeente. Dat de kerk verder gaat met het woord. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De onderwezen Thomas. Thomas, luister. De preek gaat verder. Luister, Thomas. Zalig zijn degene die mij niet gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Hoor je, Thomas, er is een uitnemender weg. Een weg van geloven zonder zien, zonder aanraken. En ik zei al, het was op zichzelf genomen niet verkeerd, dat zien en dat aanraken. Anders had de Heer Jezus geen toestemming gegeven aan Thomas om hem aan te raken. Trouwens, Johannes schrijft het later ook in 1 Johannes 1, vers 1 tot en met 4. Dan gaat hij zijn brief beginnen met die bekende woorden. Dat hij zegt, wat wij gezien en wat wij aanschouwd hebben met onze ogen. En wat wij met onze handen getast hebben. Maar dan komt het. Van het woord des levens. Snap u? Kijk, en Johannes zegt dan, dat woord, dat is vlees geworden. Dat hebben wij gezien. Dat hebben wij aanschouwd. Dat hebben wij aan mogen raken. Maar het is wel het woord des levens. En met dat woord zal hij verder moeten gaan. Ik herhaal even de tekst die ik in mijn eerste gedachte ook aanhaal. Om aan te tonen dat het lichamelijke zien en het lichamelijke horen van Thomas niet verkeerd was. We kunnen dat lezen in Matteüs 13, vers 16. Daar staat, uw ogen zijn zalig omdat ze gezien hebben. Uw oren omdat ze gehoord hebben. Hoort u het, gemeente, dat is dus niet verkeerd geweest. Want er waren heel veel mensen, jongens en meisjes, die de Heer Jezus zagen. En heel veel mensen die de Heer Jezus hoorden. Maar niet in hem geloofden. Maar, Thomas, luister eens, ik ga een stapje verder. Een stapje verder in de heilsgeschiedenis. Immers, hij staat op het punt om te vertrekken naar de hemel. En nu komt de fase waarin de gelovigen worden zalig gesproken. Vanwege hun geloof dat niet ziet. Onthouden. Dat is eigen aan het echte geestelijke leven. niet zien en toch geloven. Dat echte geestelijke leven heeft 3 pelgrims in het hart. Welke 3, kinderen? Geloof, hoop en liefde. En van al die 3 pelgrims wordt gezegd dat ze niet zien. Luister maar. Van de liefde bijvoorbeeld. 1 Petrus 1 vers 1 vers 8. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. In de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Kan dat? Kun je iemand lief hebben die je niet ziet? Moet ik altijd denken aan dat voorbeeld van die vrouw in Harderwijk toen ik stage liep. En die zag een oproep in het kerkblad. Schrijven aan jongens die in Nederlands-Indië vechten. En toen dacht ze, ik kies er een uit. Waar ik vroeger mee in de klas had gezeten. En door die briefwisseling werd ze verliefd op. En ze zag hem niet. Dat kan dus. Iemand liefhebben die je niet ziet. Zou Rebecca al niet reeds Isaac hebben lief gekregen, terwijl ze Isaac nog niet gezien had. Liefhebben die je niet ziet. Dat is toch waar, kinderzeren, in ons midden. Heb je hem niet lief, terwijl je hem niet ziet, kan de liefde soms niet opgewekt worden en sterk van verlangen zijn, dat je echt ook voelt hoe branden mijn genegenheid om hem straks echt te mogen aanschouwen zoals hij is. En de hoop dan. Van de hoop wordt het ook gezegd. Ik denk aan wat er staat in Romeinen 8 vers 24, want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Hoor je het? Dat is hopen, jongens en meisjes. Als jij voor je verjaardag een nieuwe fiets krijgt en je vader heeft hem verstopt en je hoopt natuurlijk dat je hem krijgt, hij is je beloofd. En als je dan stiekem aan het zoeken gaat, waar zal hij zijn? En je vader betrapt je, dan zegt hij, halt jij, wat doe jij daar? Jij mag hem nog niet zien. Kijk, en zo is het eigenlijk ook bij het hopen. Het hopen op de genade die u toegebracht is door onze Heer Jezus Christus, zegt de apostel aan Gods kinderen. Die zie je niet, maar daar hoop je op. Daar hoop je op. Niet als een misschien, maar daar hoop je op met lijdzaamheid. Dat is wachten op de Heer. En zo is het ook met dat geloof. Wat hier staat, zalig zijn degenen die niet zien en nochtans geloven. Paulus die zegt het ook in 2 Korinthe 5 vers 7. Wij wandelen door het geloof en niet door aanschouwen. Kijk, de wereld die verklaart ons dat we niet goed bij ons verstand zijn als wij echt door een waar geloof leven. Gods kinderen die kennen dat geheim, gemeente, dat zij zo wandelen. Door dat waarachtige geloof. Dat zekerheid heeft. Echte zekerheid. Hebreeën 11 vers 1. Daar staat het ook. Hebben we samen gelezen in de Hebreeënbrief 11 vers 1. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Paulus zegt wat geen oog heeft gezien. En wat in geen mensenhart is opgeklommen. Hoor je het? Dat is de hemel. Dat is de hemel, jongens en meisjes. Je treft hele mooie gebouwen aan in deze wereld. Prachtig. Maar de hemel stijgt daar ver bovenuit. Ik dacht als jongetje vroeger, als ik de foto zag van die gouden koepel in Jeruzalem. Zo ziet de hemel eruit. Maar de hemel is nog veel mooier, jongens en meisjes. De straten zijn van goud, zegt het boek Openbaringen. En de poorten zijn parelenpoorten. Dat ziet het geloof. Kijk, wij zijn gericht op de dingen die men ziet. En daarvan zegt de schrift, die zijn tijdelijk. Maar de dingen die je niet ziet, die zijn eeuwig. Kijk, en daar geeft de Heer Jezus nu onderwijs in aan Thomas. Thomas, het hangt niet af van je gevoel. Het hangt niet af van het vlees. Wat je hier in je lichaam ervaart. Thomas, hang aan het woord. Hang aan Gods mond. Die uitdrukking heb ik niet van mezelf, maar die las ik bij Calvijn. Calvijn die zegt, het geloof hangt aan Gods mond en steunt op Gods woord. Wat een uitdrukking, hè. En werpt het anker der ziel in het binnenste heiligdom, waar het volk niet in mocht komen, waar een groot dik gordijn voor hing, maar het anker der hoop in het binnenste van het heiligdom. En ten diepste bestond Thomas' geloof daar al in, gemeente. Want hij had iets gezien wat hij niet zag. Namelijk dat die opgestane Christus zijn Heere en zijn God is. Telkens is dat weer het geheim van het ware geloof om iets te zien wat je eerst niet zag. Is het dan toch een zien, dominee? Ja, het is een geestelijk zien. Het is een geestelijk zien des geloofs. En daarom is dit een heilzame vermaning van de Heer Jezus. Zalig zijn degenen die niet zien en nochtans geloven. Ja, gemeente, zo begint die uitspraak. Zalig zij. En dan komen we wat dichterbij. Om de toets ook aan te leggen bij ons hart. Om na te gaan, wat is geloven en wat is mijn geloof dan? Want als de Heer Jezus zegt, zalig zijn zij, dan heeft hij het dus over degene die zalig zullen worden door dat geloof. En dan is het zaligmakend geloof, gemeente. En het zaligmakend geloof is dus gericht op de dingen die je niet ziet. Ja, op een persoon die je niet ziet. Zaligmakend geloof is gericht op God. Op Christus. Op de Heilige Geest. En op zijn woord, gemeente. En hoe nodig is het toch om dat zaligmakend geloof deelachtig te worden, want daardoor krijg je deel aan de zaligheid die God beloofd heeft en die Christus verworven heeft door zijn sterven en door zijn opstanding. En nu zijn er altijd twee lijnen te ontdekken, gemeente, in het zalig worden van een zondaar. De ene lijn, dat is de lijn zoals God de zaligheid belooft aan arme verloren zondaren. En die andere lijn, dat is zoals een zondaar deelgenoot wordt van die zaligheid. Dat zijn twee lijnen. Die eerste lijn vanuit God, gemeente, die begint in de eeuwigheid. Dat God van eeuwigheid al besloten heeft om zondaren zalig te maken. Zijn uitverkoren kerk. En die lijn, die openbaart zich in de tijd na de val van Adam in de moederbelofte. En die lijn die trekt door heel de heilshistorie heen. In de figuren die je ziet in het Oude Testament, in de typen van Christus in het Oude Testament, in de ceremonieën, in de offers, in de profetieën en uiteindelijk in de komst van Christus in het vlees. In zijn lijden en in zijn sterven, in zijn opstanding, in zijn hemelvaart. Dat is de lijn van God uit om arme verloren zondaren zalig te maken. En zo komt hij tot de zondaar door middel van de prediking van het woord. Dat is ook de lijn van uit God, gemeente. God die zendt zijn dienstknechten en hij zendt ze naar wie hij wil en wanneer hij wil. En zij prediken het evangelie aan alle creaturen. Aan alle mensen moet dat verkondigd worden, dat zij dood liggen in de zonde en in de misdaden. Dat ze voor eeuwig verloren zullen gaan en dat God behaagd heeft zijn zoon naar deze wereld te zenden. Niet om de wereld te verderven, maar om haar te behouden. Zo moet en mag het verkondigd worden, dat het verkondigd wordt aan de gehele wereld, waar u deel van uitmaakt, gemeente. Kijk, en dan is er ook een lijn vanuit de zondaar om tot God te komen. Om daar deel aan te krijgen, gemeente. En dat is noodzakelijk, omdat wij van nature dat niet zien. Omdat we daar blind voor zijn. Wij zien het zienlijke. En dat heb je soms dan wel eens in gesprek met een jongere. Die zegt dan, dominee, ik zie er helemaal niks van. En als ik er nou eens wat van zag en als ik allerlei natuurkundige bewijzen erop af kon vuren, op al die onzichtbare dingen die verkondigd worden, nou dan zou ik misschien wel gaan geloven. Nee, mijn jongen, echt niet. Dan zou je ook niet gaan geloven. Want dat is niet het geloof dat hier de Heer Jezus bedoelt. Houd dat goed vast. Het gaat hier om dat geloof dat zich richt op de dingen die je niet ziet. Kijk, en dat ziet nou een zondaar niet. En daarom moet er een wonder gebeuren. Dat is het wonder van de wedergeboorte, gemeente. Dat een mens van dood levend wordt gemaakt. Dat zijn blinde zielsogen geopend worden. En dat hij gaat zien wat hij eerst niet zag. Voel je hoe belangrijk dat is? Zalig zijn degenen die niet zien. En nochtans geloof. Dat heb ik nou nooit gezien. Wat niet. Heel eenvoudig. Dat ik een ziel heb. Schapen voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Ik ging altijd op in het hier en nu. En mijn lichaam was belangrijk. Mijn werk was belangrijk. Mijn gezin, mijn kinderen. O ja, ik las wel in de Bijbel en ik ging wel naar de kerk. Maar ik geloofde ten diepste niet dat ik een ziel, een onsterfelijke ziel had. Maar straks dan gaat u sterven, meneer. Maar één ding sterft in u niet. En dat is je ziel. En als je dan onbekeerd sterft, dan ga je voor eeuwig verloren. En dat ging ik toen zien. En toen ik dat ging zien, toen ging ik ook zien dat ik bekeerd moest worden. Dat zag ik eerst niet, dat hoorde ik wel, dat wist ik wel. Maar ik beleefde het niet. Onbekeerd. Dat is het meest ongelukkige schepsel, zegt Ellen Broek. Weet je dat? Een jonge moeder zegt, ik voel me zo gelukkig, ik heb een baby gekregen. Een pas getrouwde man, ik voel me zo gelukkig met je. Als ik kijk naar zijn bruidje. Dat mag gerust worden. Maar als de Heer je dat laat zien, dan ga je ongelukkig over de aarde, hoor. Dan word je stil en dan zeg je: vrouw, waarom ben je zo stil? Ah, laat maar zitten. Toch merk je het. Want je gaat zien wat je eerst niet zag. Hè. En dan ga je schreien. Dan ga je huilen. Dan komt die droefheid over de zonde in je hart. Dan ga je zien dat je zelf daar schuldig aan bent, gemeente. Dan ga je dat ook zien. Wat zonde is. Dat zonde maar niet een foutje is. We doen allemaal fouten, dominee. Dat hoor ik zo vaak zeggen. Ja, we zijn toch allemaal zondaar, dominee. En dan proef je gelijk al uit welk vaatje dat getapt wordt. Dat is niet beleefd. Want als je dat echt beleeft, dan zeg je dat niet zo makkelijk, hoor. Laat staan dat je het zomaar zegt. Mensen die zo uitgebreid kunnen praten over de verdorvenheden van hun hart, daarvan moet je maar twijfelen of dat echt een werk van God is, want er is ook een algemene overtuiging des geestes, hoor. Die gaat niet gepaard met droefheid. Die gaat niet gepaard met liefde. Maar wanneer je echt gelooft wat je niet ziet, dan zie je God. Dat je tegen een goeddoend God gezondigd hebt. Dat je hem op zijn hart getrapt hebt. Dat je hem altijd veracht hebt. Dat je zijn woord veracht hebt. Dat je zondigde terwijl hij een alziend God is. Terwijl je zondigde dat God nou in zijn langmoedigheid je verdroeg. En je spaarde en droeg. En elke keer maar weer onder het woord bracht. En elke keer maar weer waarschuwde. En maar doorgaan. En dan krijg je een smart over, geliefd. En dan gaat je leven als een film aan je voorbij. Maar dan komt er ook een andere drang. Dat gaat er altijd mee gepaard, gemeente. Wanneer die zaligmakende werking des geestes in je gaat werken. Dat is een roepen om genade. Dat is een aandrang van de Heilige Geest. Die je op dat moment bewaart voor een totale wanhoop. En dan begint dat te functioneren. Dan richt je op de dingen die je niet ziet. Waar je blind voor bent. Dat je blind bent voor het eigenlijke middel waardoor je zalig moet worden. En dat is Christus. Dat hij aan je geopenbaard moet worden. Dat die weg aan je bekend gemaakt moet worden. Hoe kan ik nog zalig worden, Heer? Dat is de roep van die verslagenen van hart op de Pinksterdag. Dat is de roep van de stokbewaarder in de gevangenis. Wat moet ik doen om zalig te worden? Dan komt er een honger en een dorst naar de gerechtigheid die uit God is. Want God die eist gerechtigheid. Die alleen maar te vinden is in Christus, gemeente. Dan gaat de Heilige Geest mijn ogen openen voor het ware brood des levens. Dat uit de hemel nedergedaald is. Het welk het voedsel is der wereld, waar alleen de zaligheid in te vinden is, om hem te mogen kennen, om hem nou te leren zoeken in je leven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Dan worden ze werkzaam met de belofte van het evangelie. Dat er in de evangelie gesproken wordt van de mogelijkheid van zalig worden. En dat er vergeving bij de Heere is. Dan gaat hij smeken om die genade. Hij ziet het niet. Maar hij gelooft het nochtans. Omdat het woord het zegt. En door dat geloof begint hij werkzaam te worden. Met de dingen die je niet ziet. Om daar hoe langer hoe meer in verdiept te mogen worden. Door de oefeningen van het geloof. De Heilige Geest die oefent altijd vanuit de nood, gemeente. Vanuit het gemis. Vanuit de aanvechting. Met de belofte. Om werkzaam te zijn in de binnenkamer. Om de Heer te smeken. Wees mij genadig. Naar uw toezeggingen. O Heere. Omdat hij in dat woord, het vlees geworden woord, mag leren vinden, gemeente. Geloof richt zich op God. En op wie hij zelf is, om zo Christus te mogen leren kennen. Want waarom moet ik Christus kennen, gemeente? Omdat God zijn beeld terug wil. Omdat God aan zijn recht moet komen. Dat ziet het geloof niet. Daar moeten zijn ogen ook weer voor geopend worden, gemeente. Dat het moet gaan om God. In het begin ben je heel erg bezig met lijfbehoud. Dat mag gerust worden. Echt waar. Dat mag gerust. Als de Heer je gaat verdiepen, dan gaat hij je laten zien dat het je om God te doen mag, moet zijn. Om de eer van God en om het recht van God. En dat God je niet kan zalig maken zonder dat ook maar één van zijn heilige deuren gekrenkt worden. Kijk, en dat zie je niet. Dat zie je niet. Dan moeten je ogen echt voor geopend worden. Dan moet je ingeleid worden in dat heilgeheim. In dat diepe heilgeheim. Wie zou God kunnen doorgronden? En wie zou dat kunnen vatten? Dat God een zondaar moet verdoemen. Omdat hij God is. En dat God alleen zalig kan maken wanneer er betaald is. Wanneer een ander voor mij dat oordeel heeft weggedragen. Die vloek op zich heeft genomen. Dat ziet een mens niet van nature, gemeente. Kijk, en daar wordt hij nou ingeleid in dat heilgeheim. Door het werk van de Heilige Geest. Doordat de Heilige Geest hem afsnijdt van alles buiten Christus. En dat de Heilige Geest hem vast laat lopen met de werken der wet. Om aan het eind van de wet gebracht te mogen worden bij de vervuller van de wet. Ik draag uw heilige wet. Dat is Christus, gemeente. Dat is de tweede Adam. Van wie God dat geëist heeft. En van wie God dat kon eisen. Dat is die lieve borg en zaligmaker. Dat heeft Thomas mogen zien. Dat heeft Thomas mogen omhelzen. Toen hij het uitriep, mijn Heer en mijn God, die tussen beiden is getreden, opdat ik met God verzoend kan worden, opdat ik met God in gemeenschap gebracht kan worden. Sterker nog, hij zegt niet kan. Hij zegt niet alleen wil, maar ben. Ik ben met hem in gemeenschap gebracht. Door zijn verzoenend lijden, gemeente. Prachtig voorbeeld van iemand die zich richt op de dingen die je niet ziet, is altijd de vader der gelovigen, gemeente. Dat is Abraham. Abraham, we hebben het samen gelezen. Een sprekend God leert kennen in zijn leven en dat door het geloof mag omhelzen. En daar gaat hij. En dan richt hij zich op de dingen die hij niet ziet. En ze hebben hem ondervraagd door de familie en gezegd, Abraham, wat ga je doen? Ja, ik ga weg, waar ga je naartoe? Ja, dat weet ik niet. Maar dat wist hij niet, naar het land dat ik u wijzen zal. En dan gaat hij in gehoorzaamheid, daarom is het kenmerk van het geloof dat zich richt op de dingen die je niet ziet. Gehoorzaamheid aan dat woord, gemeente. Het is daarom ook duidelijk te onderscheiden van het historisch geloof. Dat historisch geloof is op zichzelf niet waardeloos, o gemeente. Daar ben ik altijd nog blij mee. En wees daar ook blij mee, jonge mensen, dat je ook zegt, ik geloof echt wat mijn vader en moeder mij meegegeven hebben. En wat er in de Bijbel staat. En dan kan je soms ook weerhouden van uitbrekende zonden. Maar dat kan je niet zalig maken. Want het kent dat geheim van dat uitgaan uit Ur der Chaldeeën niet. En dat gehoorzaam gaan op het woord des Heren. Het verbindt zich niet aan God. Het Het verbindt zich niet aan de zaligmaker. En dat geldt ook voor het wondergeloof. Kijk, het wondergeloof heeft vandaag aan de dag ook zijn aantrekkingskracht. Want je hoort soms spectaculaire dingen vertellen. En jonge mensen trappen er niet in. Want er staat in Gods woord dat tekenend voor de eindtijd, Matthäus 24, is dit. Dat er zullen er zijn die grote wonderen doen. En die zeggen, zie hier is de Christus, zie daar is de Christus. Maar geloof ze niet. Echt niet. Want het eindigt in de mens. Het eindigt in de weldaden, in de gaven die dan ontvangen worden. In de spectaculaire verhalen die ze kunnen vertellen. Maar het eindigt niet in God. Het eindigt niet in Christus als een arm en een verloren zondaar. En dat geldt ook voor het tijdgeloof, gemeente. Tijdgeloof dat vooral heel erg gericht vaak is op de emotie. En die emotie is dan op dat moment zo belangrijk. En dan zie je soms mensen in tranen. Of heel erg blij zijn. Maar het is vaak van korte duur. Het heeft geen diepgang. Het heeft geen diepgang van de drie stukken die onze catechisme duidelijk naar voren brengen, gemeente. Zalig zijn zij die daar iets van kennen. En hoe langer hoe meer iets van kennen. Die daarin verdiept worden. Die dat geheim kennen. Van die verborgen omgang met de Heer. Die daar iets van kennen en telkens weer. En hoe langer hoe meer daar wat van kennen, dominee. Van dat arme zondaarsleven. Dat ze zichzelf voortdurend tegenvallen. En dat zij bedroefd zijn om wie ze zijn in zichzelf. Maar dat ze niet na kunnen laten om voortdurend de toevlucht te nemen tot de troon der genade. Om daar geholpen te worden ter bekwamer tijd. Die een borgen middelaar nodig hebben leren krijgen in hun leven. Die dat inzicht hebben gekregen dat zij alleen door hem tot God kunnen gaan en niet anders. En dat ze leren wat het is om zich aan hem toe te vertrouwen en hem vast te klampen door dat ware geloof. En op hem te steunen en te leunen op zijn verdiensten alleen. Om op hem te blijven staren door het geloof en hem alleen lief te hebben terwijl ze hem niet zien. En nochtans geloven en alleen op hem te hopen. Als die rots wiens werk volkomen is. En dan beleiden ze bij tijden en ogenblikken wel eens. Zoals Psalm 68 dat zingt. Die God, die is onze zaligheid. Want zo ik niet had geloofd geweten. Dat in dit leven. Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smarten. En dan komt het. Dat is een kenmerk van degene die geloven en niet zien. Daarom wacht op de Heere, God vruchten schaar, houd moed. En dat betekent, verwacht het van hem. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, en verlaat u op den Heer. Amen.
dankzegging. Dienenswaarde God in de hemel, wilt gij de stille naprediker zijn van dit uw heilig woord en ons vanmiddag ook weer in uw bedehuis brengen. Heren, dat wij het toch dat mogen leren op de school van vrije genade. Het is alles een gave van u, dat hebben wij vernomen. En heren, gij werkt het toch door de genademiddelen, door uw woord en door uw geest. En dat uit vrije genade om Christus willen. Amen. En dan zingen we tenslotte Psalm 84, het zesde vers. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.